Dit is SBS Dutch.
Aan de telefoon Davy Deilen. Die heeft een boek geschreven en dat heet Postpakketjes van Overzee. Voor ons migranten klinkt dat misschien als een hele gezellige titel, maar het verhaal in dit boek is helemaal niet gezellig.
Nee, het is zeker niet gezellig. En in het boek staan nagenoeg nul gezellige dingen. Het gaat over gelegaliseerde kinderhandel in adopties van kinderen uit Indonesië. En ja, die postpakketjes, we lagen klaar om afgeleverd te worden. Ja, een soort van distributiecentrum eigenlijk.
Je zegt we, dus ik neem aan dat je er ook eentje van bent.
Ja, ik ben geadopteerd uit Indonesië. In september 1980 ben ik naar Nederland gekomen. En ja, ik kom uit een kinderthuis via een stichting waar heel veel kinderen vandaan komen. Dat was in Jakarta. Vanuit Jakarta kwamen heel veel kinderen die ook vanuit andere delen van Indonesië kwamen eigenlijk. Dus wij vinden het een soort van distributiecentrum.
Een soort verzamelpunt voor baby's die dan vervolgens naar het buitenland afgescheept worden. Maar daar is wat mee, hè? Dat zijn niet de reguliere adopties waar alle vakjes keurig aangekruist zijn. Wat was er aan de hand? Want je hebt nogal wat teweeg gebracht, geloof ik.
Het probleem is dat er destijds helemaal geen wetgeving was voor adoptie van buitenlandse kinderen. Nou, waar de adoptie op was gebaseerd was de adoptiewet van 1956. Nou, dat was vooral gericht op binnenlandse kinderen. Over hoe dat ging met buitenlandse kinderen, daar had men nog niet zo heel goed nagedacht. Terwijl er wel heel veel kinderen vanaf 1973, vooral vanuit Indonesië, naar Nederland kwamen. En dat viel dat onder het toelatingsbeleid. Ja, dus je bent dan een vreemdeling en dan word je toegelaten. Maar het probleem was dat er heel veel stichtingen in Indonesië zich ontwikkelden en eigenlijk geld inzagen. De verkoop van kinderen, daar zag men handel in. Dus uit winstbejag werden kinderen verkocht. Het was eerst de bedoeling om een kind een betere toekomst te geven. Nou, later werd het al, we gaan kinderen voor wensouders zoeken, dus bijvoorbeeld kinderloos echtparen. En op den duur werd het ook gepropageerd, hè, van als je een kind adopteert, dan doe je goed. Dus ook echtparen die wel kinderen hadden, die dachten, nou ja, we willen nog wel een kind, maar waarom niet een kind adopteren? Op een gegeven moment waren er gewoon veel te veel ouders die een kind wilden. En daar maakten de mensen in Indonesië gebruik van, of misbruik van. Dus die gingen arme boeren of arme ouders af. En die zeiden dan van, als je een kind afgeeft, dan komt het later terug. Hij heeft een mooie toekomst gehad, goede opleiding. En dan komt het terug om voor je te zorgen. Nou, dat waren allemaal valse voorwensen. Want kinderen kwamen in feite niet terug. Kijk, dat wij nu aan het zoeken zijn, dat is mooi meegenomen voor die ouders die ineens een kind aan kwijt geraakt. Maar ze hebben nooit beseft dat ze juridisch geen ouders meer zouden zijn.
Oké, even terug. Dus daar zagen die kinderhandelaren zeg maar wel een lekker dik belegde boterham in. En die gingen dan op zoek naar kinderen om die te ronselen, om die dan zeg maar door te verkopen. Kregen die ouders, die biologische ouders, daar ook geld voor?
Nou, nee. Die kregen er geen geld voor. En als ze er geld voor kregen, dan ging het misschien omgerekend om 65 euro. Maar ja, zo'n kind werd wel voor een paar duizend euro verkocht. Om het maar even zo te noemen.
Ja.
Dus dat is natuurlijk een heel klein bedrag in vergelijking met wat eraan is verdiend. En eigenlijk zou er helemaal niet aan verdiend moeten worden.
Dus hoe oud was jij toen je naar Nederland kwam?
Ja, ik was een half jaar. Ik ben in maart geboren. En ja, ik ben nog steeds op zoek naar hoe dingen zijn gegaan. En ik heb nooit echt zoekbehoefte gehad. Tenminste, in mijn leven heb ik dat op enkele momenten gehad. Maar sinds dat ik erachter ben gekomen dat er heel veel kinderen op onrechtmatige wijze zijn ontrokken aan hun ouders in Indonesië, wil ik nu eigenlijk ook wel weten of mijn biologische moeder mij echt heeft willen afstaan. Of dat ze onder valse voorwenselen mij heeft afgestaan. Kijk, ze waren wel arm, die ouders. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze afstand wilden doen van het kind. Er waren ook heel veel ouders die moesten werken. En er werd er gezegd, van je kan je kind tijdelijk ergens afgeven, zoals hier een kinderdagverblijf bijvoorbeeld. En dan kwamen ze terug en dan was het kind weg.
En hoe ben je daarachter gekomen dat dat allemaal speelde? Want je bent uiteraard niet de enige, maar je hebt er wel een boek over geschreven. En ik begrijp dat het ook bij een Nederlands actualiteitenprogramma naar voren is gekomen een paar jaar geleden, waarbij het balletje is gaan rollen. Hoe is dat balletje gaan rollen?
Nou, ik werk samen met Stichting Mijn Roots. Stichting Mijn Roots is een stichting die geadopteerden uit Indonesië helpt te zoeken naar biologische ouders. En een vriendin van mij die heeft dat opgericht. En ja, tijdens die zoektochten kon zij ontzettend veel narigheid tegen. Bedrog, misleiding, noem maar op. En toen ben ik in 2017 was ik bij haar. Ze zelf woont in Indonesië. Anna van Valen heet ze. Ja, toen vertelde ze me dat allemaal, wat ze tegenkomt. En ik zelf heb ook in 2010, toen ik in het kinderthuis was, waar ik vandaan kom, werd mij al verteld dat er voor 80% van de documenten voor de kinderen werden vervalst om adopties rond te maken. Dus toen zei ik ook tegen Anna van, hé, maar dit heb ik ook al gehoord. Het lijkt wel of het niet om een incident gaat of zo, maar dat het meer routine was. Toen ben ik me af gaan vragen van hoe kan het zijn dat als er zoveel misstanden zijn, hoe wij dan binnen zijn gekomen, hè, met valse documenten. Wie lette daar dan op in Nederland? Want je haalt toch kinderen binnen. Mm. Nou, toen ben ik eigenlijk gaan zoeken, onderzoek gedaan naar die hele wetgeving. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat het ministerie van Justitie, waar adoptie onder valt, wel al wist van succespraktijken, maar daar gewoon helemaal niks mee deed. Omdat justitie vond dat het in Indonesië maar opgelost moest worden. Zo werkt dat natuurlijk niet, want jij houdt kinderen binnen, terwijl je wel weet dat er sprake is van kinderhandel. Er waren ook in Indonesië werden ook echt kinderhandelaren opgepakt en achter tralies gezet. Ja, in Nederland had zoiets van, ja, dat is niet ons patiaan.
Ja, ver van mijn bed, show.
Ja, ver van mijn bed. Dat is natuurlijk al heel raar als jij wel gewoon kinderen binnenhaalt onder dat geldende toelatingsbeleid en nergens naar kijkt. En ze hebben ook niemand gewaarschuwd, de adoptieouders ook niet. Want mijn ouders wisten ook niet beter van, ja, we redden een kindje, om het maar even zo te noemen. Maar mijn ouders konden wel gewoon kinderen krijgen. Nou ja, dat hele onderzoek heeft Anna uiteindelijk toegezonden naar iemand die zij kent, die nu bij Sembla werkt.
Dat is een Nederlandse actualiteitenprogramma.
Ja, dat klopt. En er waren al een paar programmamakers of onderzoekers die adoptiebedrog deel 1 en deel 2 hadden gemaakt. En dat ging dan meer over illegale adoptie in Sri Lanka. En die vonden dit wel een interessant onderzoek natuurlijk, want nu wordt Nederland erbij betrokken. Het is niet dat je alleen maar kan wijzen naar het land waar het gebeurt. Maar je moet ook kijken van hoe komen die kinderen binnen en wat is de rol van de Nederlandse overheid. Dus dat onderzoek hebben ze ook onder andere daarvoor gebruikt. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.
Om hoeveel geadopteerde kinderen uit Indonesië, waar er niet een goed protocol is gevolgd, gaat het, denk je?
Nou, kijk, er zijn 3040 kinderen uit Indonesië naar Nederland overgekomen. Tussen 1973 en 1984. In 1979 was het al bekend dat er baby's op illegale wijze naar Nederland waren overgekomen. En dat ging toen om 30 baby's, maar toen hadden ze eigenlijk al bedacht dat het waarschijnlijk om nog veel meer baby's ging. Maar toen heeft justitie eigenlijk gewoon wel bewust besloten om de identiteit van die baby's niet te achterhalen en dat gewoon maar door te laten gaan. Ja, en in 1989 was echt de piek. Zijn er echt iets van 660 kinderen vanuit Indonesië naar Nederland gekomen. En het kinderthuis waar ik dus vandaan kom, de huidige beheerder, die al had aangegeven dat het 80% is vervalst.
Duizenden.
Ga maar na, dat is ontzettend veel. Ja. En dan hebben we het alleen nog maar over dat kinderthuis.
En hebben jullie nou een samenwerkingsverband met al die geadopteerde kinderen om hier dan wat mee te doen?
Nou, het zit zo dat Stichting Mijn Roots dus de stichting is die de belangen behartigt van de geadopteerden die met zoekbehoeften en afstammingsvragen rondlopen. Ja, ik ben dan de juridische vertegenwoordiger die eigenlijk namens Stichting Mijn Roots de Nederlandse staat aansprakelijk heb gesteld voor die fouten.
En jij hebt dat aanhangig gemaakt bij de Nederlandse staat?
Ja, klopt. In september 2017 heb ik de Nederlandse staat, nou ja, ministerie van Justitie, aansprakelijk gesteld. Die hebben natuurlijk enige schuld afgewezen, of tenminste hebben niet erkend dat ze verantwoordelijk waren voor fouten. We staan nu voor de keuze, gaan we nu echt de Nederlandse staat dagvaarden of niet? Maar goed, sinds dat het balletje is gaan rollen zijn er wel allerlei ontwikkelingen. Zoals dat er een commissie is ingesteld door de minister van Rechtsbescherming, commissie Joustra. Die adopties uit het verleden onderzoekt. Ja, dat gaat dan om een paar landen, waaronder Indonesië. Het ministerie van Justitie is ook aan het kijken van of ze nu toch een soort van ondersteuningsaanbod kunnen aanbieden voor geadopteerden die weten waar ze vandaan komen.
Is dat een beetje een doekje voor het bloeden?
Nou, ja, soms denk ik dat wel eens. Ten eerste erkenning van de fouten, maar ook financiële genoegdoening. Want zijn geadopteerden die zijn al jaren bezig met zoeken en dat kost gewoon geld. En het is eigenlijk heel raar dat een geadopteerde zelf moet betalen om een misdaad op te lossen. Want er zijn strafbare feiten gepleegd. En Nederland heeft daarvoor weggekeken. Maar de geadopteerde die moet daar zelf nu voor betalen om te achterhalen wat er is gebeurd. En niet alleen de geadopteerde, je hebt ook nog eens te maken met de biologische ouders. Want Stichting Mijn Roots die heeft met teruggevonden ouders gesproken. En die geven ook aan, ja, ik wist niet dat mijn kind werd geadopteerd. Die hebben helemaal niks ondertekend. Niemand heeft ze uitgelegd wat er gebeurde. Dus die zijn hartstikke blij dat het kind nu is gaan zoeken. Zijn ouders die hebben elke dag gebeden voor de terugkeer van een kind. Dat is toch gewoon onmenselijk.
Ja, en je kunt het natuurlijk niet met pakken bij 3.000-4.000 mensen allemaal bij dat programma Spoorloos aankomen kloppen natuurlijk.
Nou nee, en het probleem is ook dat er ook geadopteerden wel hun biologische ouders hebben teruggevonden. Hun biologische moeder, dachten ze. En uiteindelijk toch een DNA-test hebben gedaan. En het blijkt het niet de biologische moeder te zijn. Dat heb je dus als papieren zijn vervalst. Er werden gewoon namen vermeld die helemaal niks met het kind te maken hadden. Een baby werd verwisseld. De gegevens van een dood babytje werd meegegeven aan een ander babytje. Dus het is ontzettend lastig om te achterhalen dat als je al je biologische moeder hebt gevonden, weet je niet eens zeker of zij het wel is. Er waren ook acting mothers. Dat waren vrouwen die werden van de straat geplukt, die dan zogenaamd deden alsof ze de moeder waren. En die kregen daar dan geld voor.
Hoeveel geld denk je dat ermee gemoeid was, alles bij elkaar?
Nou, ik heb zelf een bonnetje in mijn documenten gevonden. En ik kwam wel iets op 11.000, 12.000 gulden ongeveer. En dat is voor Indonesië hartstikke veel geld.
Ja. Toen dat allemaal naar voren kwam in dat programma Zembla een paar jaar geleden, veroorzaakte dat een enorme furore in Nederland?
Ja, eigenlijk wel, want dan worden Nederlanders ineens bij betrokken. Plus dat er heel veel geadopteerden waren uit Indonesië die er echt wel van schrokken. En ook adoptieouders natuurlijk. Want sommigen die lopen al jaren met vragen rond van, hè, wat is er nou gebeurd? En ineens kom je erachter dat justitie het allemaal al eigenlijk wist, maar daar geen ene malle moer aan deed. En dat is natuurlijk helemaal niet leuk, want er is wel met je identiteit geknoeid, waarvoor letterlijk is weggekeken. Zo van, ja, wat maakt het uit? Dat is gewoon echt schending van mensenrechten.
Waar natuurlijk enorme consequenties aan vastzitten voor veel mensen die daar wellicht ook door in psychische nood komen en identiteitscrisissen hebben, kan ik me zo even voorstellen.
Ze noemen het als adoptieproblemen, maar kijk, er waren ook kinderen die zijn gewoon letterlijk ontvoerd. Zoals een vriendin van mij, en het verhaal is ook in Zembla uitgezonden. Zij was 9 jaar dat ze werd ontvoerd. Dus zij weet alles nog. En haar leeftijd, alles was vervals. Dus er zijn ook echt wel kinderen die wat ouder waren, die naar Nederland zijn overgebracht, die zich nog dingen kunnen herinneren. Hiervoor, dat we ermee naar buiten kwamen, niemand praatte er echt over. Want wat kan je zeggen? Je wordt niet geloofd, of je wordt voor gek verklaard, of het wordt gebagatelliseerd. Maar nu ineens wordt het allemaal zichtbaar. Want ook de biologische ouders die gaan nu opstaan en die vertellen nu hun verhaal. Voor een adoptieouder vind ik ook schrijnend om te bedenken dat je misschien met een geroofd kind zit.
En dat boek, hè? Postpakketjes van Overzee, dat is al uitgebracht?
Ja. Ja, het is te bestellen, maar het is eind november leverbaar.
Oké, dus het is een kerstvers boek.
Ja, er komen echt wel schrijnende verhalen van geadopteerden ook in voor. Maar ook de juridische aspecten die ik op toegankelijke wijze nu heb vastgelegd in boekvorm. En mijn bevindingen van over alles wat ik heb onderzocht. Over de wetgeving die er niet was en over de parlementaire stukken die ik heb doorgekeken. Dus het zou mooi zijn als het ministerie nu erkent dat ze fout hebben gehandeld. Of nalatig hebben gehandeld eigenlijk, want daar gaat het om. En dat er gewoon een toereikend aanbod komt voor geadopteerden waar iedereen echt wat aan heeft.
Nou, stel jij krijgt een toereikend aanbod van de Nederlandse overheid. Ga je dan op zoek naar je biologische moeder en vader?
Ik ben al op zoek geweest. Of nog steeds. Ja, ik had het voor mezelf wel een beetje afgesloten vorig jaar. Maar ja, ik zoek sowieso.
Dus eigenlijk zou er gewoon een groot fonds moeten komen waar die mensen die dat willen daar gebruik van kunnen maken om achter de identiteit van hun biologische ouders te kunnen komen.
Ja, en te achterhalen wat er is gebeurd. En dat is natuurlijk ontzettend lastig. Maar ja, als je niks doet, dan weet je zeker dat het niet lukt. En dat vertel ik ook tegen mensen die terecht vragen aan mij van, maar ja goed, die mensen die waren toch arm, dus was het niet beter? En dan geef ik ook aan van, ja, maar stel dat iemand vindt dat jij niet voor je kind mag zorgen en zonder toestemming jouw kind wegpakt, omdat hij het elders misschien beter heeft. Wie bepaalt dat? Hoe zou je reageren? Nou, hou maar op. Ja, ik zeg hou maar op, maar dat is dus wel met duizenden moeders gebeurd in Indonesië. En dan is het ineens niet erg, want dan gebeurt het daar, maar dat is natuurlijk raar.
Postpakketjes van Overzee van Dewi Deile. Vanaf eind deze maand is dit boek leverbaar. Het verhaal van de duizenden gestolen adoptiekinderen uit Indonesië.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.